Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over de formatiegesprekken. De partijcongressen, komen er een hoop aan. Zoals die van de ChristenUnie, de BBB, het CDA en later ook NSC. En we bespreken de onrust die er deze week was bij de ChristenUnie over statenlid Jonker. En in Vraag het Den Haag vraagt Ilse Brandeman bij Tweede Kamerleden naar liefde voor hun moeder. Bij mij aangeschoven, Niels van de Bovenkamp van de politieke redactie en politiek commentator Sjirk Kuiper. Goed dat jullie er zijn.
Dank je.
We hebben veel te bespreken over de ChristenUnie. Dat doen we zo. Eerst even de formatie, want het leek een rustige week tot gisteravond. De vier partijen zouden verder willen onderhandelen en afstevenen op een extra parlementair kabinet, meldde de NOS. Maar nog geen half uur later werd die conclusie door het bureau woordvoering van de kabinetformatie afgedaan als onjuist. En het leek zo'n rustige week, Niels.
Ja, nou ja, het gaat ergens deze week ook wel alle kanten op. Want de week begon natuurlijk met veel ophef en gedoe over de geruchtmakende podcast van Wouter de Winter van de Telegraaf, waarin hij had gezegd, eigenlijk had gedeeld wat allerlei details van de onderhandelingstafel, dat Pieter Omtzigt huilbuien zou hebben en dat hij ook, als het wat moeilijker werd, een paar keer is weggelopen van die tafel. Dus ja, dat heeft natuurlijk een enorme deuk ook in het onderlinge vertrouwen weer gegeven. Dat beaamde Pieter Omtzigt deze week ook zelf.
Maar toen dacht je, het gaat niet goed.
Toen dacht je inderdaad van dit gaat helemaal niet de goede kant op. Maar vanaf woensdag werd eigenlijk wel duidelijk dat er, ondanks die gebeurtenis van vorige week, dat er toch wel wat positieve ontwikkelingen ook te bespeuren zijn. Ik ben gisteren zelf ook nog, heb ik even een rondje gemaakt en dan kwam ik onder andere bij Nieuw Sociaal Contract ook. En daar merkte je wel voor het eerst sinds tijden, dat er echt wel iets meer optimisme is over de slagingskans van deze onderhandelingen. Nog steeds met een grote slag om de arm. Maar wel dat er in ieder geval stappen zijn gezet.
Maar Niels, die verhalen over het dramagedrag van Omtzigt. Ik ben altijd erg in geïnteresseerd als er gelekt wordt van wat voor vingerafdrukken zitten erop. Van wie komt het? Uit welke hoek komt het? Daar hebben we het wel vaker over gehad. Ik heb sterk de indruk, ten eerste, dat het gaat over de vorige ronde. Eigenlijk de ronde onder Plasterk. En dan moet hier toch een keer gememoreerd worden dat Wouter de Winter korte tijd voorlichter is geweest van Ronald Plasterk toen hij minister was. Daar komt een relatie uit voort waardoor mensen elkaar blijven onderhouden. Ik heb niet het idee dat een van de andere drie partners in dit stadium nog baat bij had om over de huilerigheid en agressie van Omtzigt te lekken. Ze weten hoe dramatisch, juist ook in die vorige fase, het lekken en spinnen heeft uitgepakt. Je mag hopen dat ze daarvan geleerd hebben om niet voortdurend te zeggen van ja, maar hij doet dit of hij doet dat.
Mm-hmm. Jij zegt het komt van Plasterk?
Plasterk heeft is uitermate gefrustreerd door hoe hij door Omtzigt behandeld. Dus ik kan me voorstellen dat als Wouter twee weken na afloop van Plasterk is helemaal
uitgespeeld.
Uit beeld verdwenen. Zijn reputatie is eigenlijk beschadigd door de hele gang van zaken. Er zat wel iets vilijns in het laatste debat waar Plasterk dan nog mocht toelichten. Hè, dat hij toch eventjes liet weten dat Omtzigt met zijn auto notabene naar de pers was gereden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die twee nog eens even met elkaar aan tafel hebben gezeten van hoe is dat nou allemaal gegaan. En dat zo die verhalen over het gedrag van
Omtzigt. Wat voor deze analyse pleit, ik was dus gisteren bij NSC en wat daar ook heel duidelijk doorklonk eigenlijk, dat ze zeiden, misschien wel de grote succesfactor van dit moment, waarom die gesprekken dus beter gaan, is het feit dat gewoon informateur Kim Putters heel veel vertrouwen oproept en opwekt. Dus inderdaad, ze lieten eigenlijk ook tussen de regels door blijken dat in die vorige formatieronde,
oude schade, het zijn oude wonden.
Ja, maar ook inderdaad dat in die vorige formatieronde dat vertrouwen eigenlijk ook door toedoen van de informateur niet helemaal op orde was geweest. En ze benadrukte heel erg van onder Kim Putters is dat echt enorm verbeterd. En hij heeft ook gewoon gezorgd voor onderling vertrouwen en dat ook wat herstelt.
Maar nu was dus eerst dat bericht van de NOS kwam dus. Toen dacht je, oké, het gaat de goede kant op. En direct een half uur later werd het eigenlijk ook weer een beetje zo van, nou, zo'n vaart loopt het nog niet.
Nu zijn we bij de donderdagavond even.
Donderdagavond. Ja, dat wel klopt. Ik denk dat het ook te maken heeft met de grote voorzichtigheid ook bij informateur Kim Putters. Want die had eerder op de dag om 5:30 in de middag was het ongeveer, had hij ook een kort persmoment gegeven waarin hij zei...
Een uitloopje
zoals dat in Den Haag heet.
Er komen mensen uit een zaal, hè?
Ja, precies. Ja.
Even bij de draaideur een kort statement. En ook op een plek waar je vervolgens ook het weglopen met de woorden... Hier laat ik het bij.
Ja. Maar hij nam dit keer wel 10 minuten de tijd. Oh, hij had de hele dag aan zijn eindverslag gewerkt, vertelde hij daar. Maar hij liet ook wel doorschemeren dat er echt nog wel veel overbrugd moet worden om zeg maar dit tot een succes te worden. Dus toen was het eigenlijk helemaal bevreemd dat je later op de avond het bericht van de NOS zag, waarin inderdaad een beeld werd geschetst, waarin de partijen afstevenen op een extra parlementair kabinet en dat ze ook bereid zijn om met elkaar verder te onderhandelen na het eindverslag van Putters volgende week donderdag. Dat werd dan ook een half uur later werd dat door diezelfde informateur Kim Putters via het account van kabinetsformatie werd dat ook ontkracht dat het inderdaad die kant op zou gaan. En wat ik zeg, dat heeft denk ik echt te maken met die voorzichtigheid. We hebben natuurlijk in de vorige ronde gezien wat er gebeurd is en dat onderlinge vertrouwen dus heel broos is. Dus ze willen op dit moment zeker niet al zeg maar in een stadium doen lijken waarin ze nog niet verkeren. Dus dat,
maar Niels, je noemt het nu terecht een verklaring van Putters via het account kabinetsformatie. Alleen de snelheid waarmee dat kwam en de urgentie waarmee het kennelijk nodig was om
te ontkrachten.
Om een beeld te corrigeren, doet mij toch vermoeden dat een van de vier partners op de achtergrond woedend of huilend met de informateur heeft gebeld van ja, maar hier worden we weer in een bepaalde richting geduwd door in een richting van het gaat goed. En goed, als wij dan straks zeggen dat er valt nog een hoop te bespreken, dan zijn wij de spelbrekers.
Ja, sterker nog, Pieter Omtzigt was er ook heel snel bij om dat bericht te retweeten. Geert Wilders overigens ook. Ja. Dus dat zegt ook wel wat inderdaad, dat daar ook waarschijnlijk wel is gedacht van niet weer dit, laten we gewoon alles intern houden. En pas als er echt wat te melden is, dan kan dat naar buiten.
Ook omdat dat heel... Kijk, er is nu in de samenleving en in de journalistiek... Ik praat nu niet over de Haagse collega's, maar gewoon over de collega's hier zeg maar op de redactie. Ontstaat er al een soort vermoeidheid. Zo van, bel maar als ze klaar zijn, weet je wel? Niet steeds van die stapjes, van die luchtbelletjes van... ja, het ziet er goed uit, de gesprekken gaan lopen in goede sfeer. Er valt nog een hoop te overbruggen, maar het gaat goed. Daar worden mensen doodmoe van.
Ja, tegelijk zijn dat wel hele lastige afwegingen. Ik had daar toevallig gisteravond nog met wat parlementaire collega's over... toen we zaten te borrelen in Nieuwspoort. En daar blijkt ook dat je... Dat die afweging inderdaad van wat moet je wel schrijven en wat niet, dat gewoon heel erg lastig is. Omdat je wil enerzijds je lezers op de hoogte houden van ontwikkelingen, hoe klein die ook zijn. En anderzijds wil je inderdaad ook niet elke dag met een soort herhaling van zetten komen waarin eigenlijk niks nieuws wordt gemeld.
Was jij wel op Nieuws?
Waarom?
Zat jij te borrelen in Nieuwspoort?
Ja, wel alcoholvrij.
Maar het gaat er even om. Nieuwspoort, dat is de sociëteit van de parlementaire pers, waar ook politici zich kunnen melden. Daar geldt de Nieuwspoortcode. En wat daar besproken wordt, blijft binnen die muren. En jij zit hier gewoon even voor de microfoon. Ja. Goed punt.
Maar goed, dit was met collega's, met journalisten.
Ja, oké, okay, dus tillen daar misschien wat minder zwaar aan.
Precies. Je
noemt geen namen. Nee,
precies. Ik heb het algemeen gehouden.
Ja.
Ander nieuws van deze week. Bij de ChristenUnie was het onrustig. De ChristenUnie heeft deze week namelijk statenlid Margreet Jonker gerooieerd als lid, omdat ze haar zetel nog niet heeft prijsgegeven. Even uitleggen wat er aan de hand is. Jonker werd afgelopen zomer geschorst als statenlid vanwege een klacht in de privésfeer. De klacht ging niet over haar, maar over haar man, nog voordat hij haar partner was. Ja, het wordt ingewikkeld. Een groep Friese partijgenoten springt juist in de bres voor haar. Zij vinden dat het partijbestuur veel te snel besluit heeft genomen. En zeggen dat er te weinig is stilgestaan bij de drijfveren van de klaagster. En Sjerk, jij zegt eigenlijk van... Hier signaleer ik los van deze ene casus een bredere trend waar we eens naar moeten kijken.
Ja, en om te beginnen, ze is als partijlid geschorst door het bestuur. En daarom moest ze tijdelijk haar statenzetel opgeven, want ze kon op dat moment niet meer namens de partij in de
Omdat
Staten
je niet
zitten.
Meer lid was van de partij.
Dus ze moest toen binnen 24 uur besluiten van ga ik partijloos verder of trek ik me tijdelijk terug zodat er een onderzoek gedaan kan worden en laat ik me tijdelijk vervangen. En dit is inderdaad, dit is een zaak met grote implicaties die denk ik met argusogen gevolgd wordt door de bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. En even voor de duidelijkheid, de bestuurdersvereniging, dat is dus de vereniging waar alle gekozen en benoemde politici van de partij lid van zijn. De raadsleden, de wethouders, gedeputeerde commissarissen van de koningin, de kamerleden, die zijn, dat zijn zeg maar degene die de partij vertegenwoordigen.
En waarom volgen die dit op de voet?
Omdat het partijbestuur zich hier op onstatutaire wijze, en ik durf het wel te noemen met grof geschut eigenlijk, in een zaak gemengd heeft door dus het partijlidmaatschap te gebruiken om iemand aan de kant te zetten. En dan zegt het partijbestuur, ja, maar dat doen we met de beste bedoelingen. Want kijk maar bij elders in het land, als een bestuurder in opspraak raakt, dan vraag je van doe even een stapje terug gedurende de klachtbehandeling. En dan wijzen ze bijvoorbeeld op de zaak in Gelderland, waar de commissaris van de koningin, of van de koning, John Berends in opspraak raakte, omdat het een hork zou zijn jegens de ambtenaren. Ze wijzen ook op wethouder Paula Schot van de SGP in op Schouwen-Duiveland. In Zierikzee, dus Schouwen-Duiveland. Ja. Mm. Die is in opspraak geraakt vanwege een zaak rond de verbouwing van de huis. Die moet tijdelijk een stap terug doen, terwijl wordt onderzocht wat het doet. De parallel in die ze daarmee trekken, deugt van geen kanten. Ten eerste omdat zowel Paula Schot als John Berends al in opspraak zijn geraakt, omdat ze dus in de belangstelling staan door publicaties over hun handelen, is het beter dat ze tijdelijk terugtreden terwijl hun zaken worden onderzocht. Ten tweede, omdat een wethouder en een commissaris van de koning zijn benoemde bestuurders. Het zijn geen gekozen, democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Ze zijn benoemd. Een commissaris van de koning is een kroonbenoeming en een wethouder is benoemd door de gemeenteraad. Dus er is een gremium wat de bevoegdheid heeft om tegen hen te zeggen, treed jij maar even terug. Ik denk dat bij John Berends, dat minister Hugo de Jonge is geweest.
Maar Sjerik, bij de ChristenUnie heeft dat ook te maken toch op dit moment met, je zou kunnen zeggen, een soort lacune in de klachtenregeling. Ja, waar ze ook volgende week op het congres, wat een agendapunt is, waarover gepraat gaat worden, van hoe die klachtenregeling eigenlijk op dit moment niet goed functioneert.
Ja, en het is dus heel belangrijk, want politici voelen zich op het ogenblik onzeker doordat, zeg maar, door de hele maatschappelijke beweging van MeToo en dergelijke. En wat er met hoe heet dat programma, The Voice, is gebeurd en zo. Het is heel makkelijk om iemand, zeg maar, in iemands reputatie in opspraak te brengen. En als daar heel paniekerig op gereageerd wordt van, oh, aan de kant dan maar even jij. Dan,
jij zegt het is eigenlijk de grote partij versus één iemand. En dat voelt ja, dat is oneerlijk.
En een politicus wil ook gesteund worden door de partij. En het is natuurlijk heel saillant dat in Friesland, kijk, nogmaals, ik zei al van ten eerste, zij is geen benoemde bestuurder. Zij is een gekozen volksvertegenwoordiger. Zij heeft haar mandaat van de kiezer, niet van de partij. Ten tweede, zij was niet in opspraak. Er speelde iets in het geheim.
Maar kun je zeggen of het ernstig genoeg is om tot rogeren over te gaan?
Het betrof gedrag van haar partner.
Ja.
En zij heeft dus met recht kunnen zeggen van, ten eerste, er is geen sprake van aangifte vanwege een strafbaar feit. Ten tweede, het betreft zaken die mijn partner zelfs al gedaan zou hebben voordat ik hem kende. Want ze is pas sinds 2017 heeft ze een relatie met hem. En ten derde, ze zegt, dit is zo delicaat, dit is zo privé. Laat me dit eventjes zelf met mijn partner uitzoeken. Zeg, ik hoef toch niet direct. De parallel wordt wel getrokken van, stel je voor, je krijgt te horen van, je zoon is opgepakt vanwege drugsgebruik en er wordt nu verdacht van drugshandel. Moet je dan direct met je partij en je fractie bellen? Of mag je dan eerst eens afwachten van, maar goed, dat is de vraag van, heeft ze, en nou, daar kan een fractie inderdaad wat van vinden, maar daar heeft het partijbestuur vanuit Amersfoort zich direct in gemengd. Die heeft een besluit genomen wat ze niet mochten nemen. Dat heeft de klachten. Want de actualiteit is dus dat de geschillencommissie van de ChristenUnie de gang van zaken heeft onderzocht. En die heeft geconstateerd van, nee, een partijbestuur mag helemaal niet zomaar iemand als lid van de partij notabene aan de kant zetten. Want dan moet je, dat is gewoon een een
en dus gaan ze dat nu aanpassen dan?
Onrechtmatig besluit geweest. Nou redeneert de partij van ja, maar wat erop volgde, ze is vervolgens door de fractie, is inderdaad, die heeft haar zeg maar tijdelijk aan de kant gezet. Alleen die fractie, die bestond op dat moment uit één persoon die notabene op haar zetel zat. Want zij had tijdelijk haar zetel moeten prijsgeven. Daar is iemand anders zeg maar tijdelijk beëdigd als haar opvolger. En die persoon heeft eigenlijk min of meer op advies, heet dat dan. Nou ja, ik zou haar zeggen, ja. op instructie van het landelijk bestuur heeft die notabene het besluit genomen begin september van ik zet haar uit de fractie. En dat is voor haar zo'n zware beslissing geweest dat ze zich 2 weken later zelf ziek gemeld heeft en gezegd van ik trek me terug uit de Friese politiek.
Maar even los van deze casus, hè? Ja. Jij zegt de klachtencommissie, die gaat dit nu oppakken omdat er is een soort van dit loopt niet lekker.
Dat wordt inderdaad geconstateerd in een toelichting daarop. Dat inderdaad.
Dat zien ze zelf dus ook wel. Van dit is niet helemaal.
Dat niet helemaal goed geregeld is op dit moment. En dat gaat dus inderdaad op het congres behandeld worden. En ik denk eerlijk gezegd ook zeker dit indachtig, wat jij net allemaal vertelt, Sjerik, dat er ook wel aanpassingen gedaan gaan worden daaraan. Want uit deze casus blijkt wel dat gewoon niet goed geregeld is binnen de partij.
En ik dacht nog eventjes van hoe leeft dat eigenlijk binnen de ChristenUnie? Zeg maar, is het ook zo dat daar heel veel over gepraat wordt binnen de partij? Van dat er misschien landelijk mensen zijn die zeggen.
Wel inderdaad dat het natuurlijk, dit is een delicate kwestie binnen de partij. Maar kijk, ik verkeer voornamelijk in Den Haag natuurlijk. En het,
maar gaat het er daar ook over, bedoel ik?
Nou, daar hoor ik te weinig over. Dit is echt een kwestie van het landelijke bestuur ook. En natuurlijk, daar gaat het te veel over. Maar in Den Haag hoor ik daar
maar ik zal je wat zeggen. Ik heb van de week dus. Kijk, een van de ondertekenaars van het protest in Friesland. Kijk, om te beginnen zeggen. Inmiddels heeft ook het Friese partijbestuur gezegd dat ze betreuren dat het landelijk bestuur nu al zo snel besloten heeft tot royaalement zelfs. He? De schorsing is teruggedraaid door de geschillencommissie. Ze pakken door, ze royaleren er. En daarvan zegt het provinciaal bestuur van alsjeblieft had er wat meer tijd gegund. Ten tweede, notabene haar voorganger, Wibo de Vries, die is 12 jaar statenlid geweest, dus tot vorig jaar, zij is haar zijn opvolger. Die is een van de ondertekenaars van eigenlijk een verzoek tot eerherstel voor Jonker.
Ja.
Ik had hem van de week van de lijn en die zegt van ja, ik ga er ook nog bellen met Gert-Jan Segers hoor, want die ken ik ook goed. Want vergeet niet, Gert-Jan Segers komt oorspronkelijk uit Leeuwarden. Hè, die is daar binnen de ChristenUnie opgekomen. Dus er lopen allemaal lijntjes en ik heb ook echt, ik zie signalen van raadsleden, bijvoorbeeld op Twitter, van politici van de ChristenUnie die ook zeggen van dit is wel, je zou verwachten dat het partijbestuur op zijn minst even zegt van dit hebben we niet netjes gedaan. Maar wat doen ze? Nee, ze zeggen gewoon van deze gang van zaken bevestigt ons in de opvatting dat we een middel nodig hebben om door te kunnen pakken om iemand tijdelijk aan de kant te zetten.
Ja, wat dat betreft ben ik wel heel benieuwd hoe dat volgende week op het congres zal gaan. Want het kan natuurlijk zijn dat ze daar alsnog een soort mea culpa maken. Want daar staat het congres sowieso deels in het teken van. Ook met een terugblik waar we het zo nog over hebben.
Ja.
Over de afgelopen verkiezingen. Dat is echt wel een tijd van reflectie binnen de partij. Dus misschien dat ze ook op dit punt wel daaraan meedoen.
We praten zo meteen verder over dat ChristenUnie-congres en de andere congressen die er nog aan komen. Want inderdaad, ik ook nog even die terugblik op de verkiezingen moeten we er ook nog even over hebben. Voordat we verder praten gaan we eerst naar Den Haag. Waar collega Ilse Brandeman vraagt naar moeders of, zoals sommigen het ook zouden zeggen, ouder uit wie het kind is geboren.
Vraag het Den Haag.
Deze week stonden onverwachts de moeders in de schijnwerpers in Den Haag. Want even leek het erop alsof het kabinet niet meer wilde spreken van moeders, maar van ouder uit wie het kind geboren is. Ophef alom, en het bracht mij op de vraag, hoe belangrijk is uw moeder voor u? Mevrouw Songül Mütlür van GroenLinks PvdA. Hoe belangrijk is uw moeder voor u? Of eigenlijk uw ouder uit wie het kind geboren is?
Mijn moeder is ontzettend belangrijk voor mij. Omdat zij 7 kinderen heeft gebaard, waarvan 6 meiden. Dus die vrouwelijke kracht is, die doet ertoe bij ons in het gezin.
Ines Kostic van Partij voor de Dieren. Hoe belangrijk is uw moeder voor u?
Ja, heel belangrijk. Zij heeft mij geholpen en beschermd in de oorlog in Bosnië. Ze heeft daar, toen we geen voedsel en water hadden, onder dreiging van scherpschutters, zijn ze gewoon naar buiten gegaan.
Echt een powervrouw?
Het is een held. Ik hou niet van het woord powervrouw trouwens. Gewoon vrouw zijn.
Jammer.
Sowieso powerful. We zeggen dat ook niet van mannen, powermannen. Het is gewoon krachtig, klaar. Maar goed, moeders, superbelangrijk, koesteren.
Nu bent u zelf non-binair. Deze week ging de discussie daarover. Hoe kijkt u daar dan naar?
Ja, wat ik net zei, ergens moet er een ophef over zijn. Volgens mij is het echt ophef of niets. Iedereen respecteert moeders, daar is geen enkele discussie over. Maar bijvoorbeeld in mijn geval, ik zou het fijn vinden, mocht ik ooit willen baren, dat ik mezelf gewoon ouder kan noemen en niet dat ik per se een labeltje moeder krijg. Dat is mijn persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid en het zou mooi juridisch geregeld moeten worden. En dat wordt het, dus dat is volgens mij hartstikke mooi. En voor, ja.
Dus u was een van de weinigen gisteren die dacht, nou, ik vind het eigenlijk wel goed dat het kabinet zo'n regeling er zomaar in fietst.
Nee, wat ik heel goed vond is dat er een keuze is voor mensen. Dus als mensen zichzelf moeder willen noemen, dan moeten ze dat kunnen doen. En als mensen zoals ik zichzelf gewoon ouder willen noemen, dan moeten ze het ook kunnen doen. Dus daar gaat het om. Die hele discussie over moeder als woord of als begrip willen schrappen is natuurlijk onzinnig. Dus dat is totaal niet aan de orde. Het gaat erom dat er keuzevrijheid is en dat vind ik wel belangrijk. Volgens mij worden we daar alleen maar een mooiere samenleving van. Iedereen in zijn eigen waarde laat.
Hallo, Judith Thiele van de VVD. Ik vraag me af, hoe belangrijk is uw moeder voor u?
Mijn moeder is heel belangrijk voor mij. Ik bedoel, bron van het leven natuurlijk, maar ook gewoon heel belangrijk geweest in de manier waarop ik me ook als vrouw heb kunnen ontwikkelen, denk ik.
En wat is er dan zo, ja, wat tekent haar?
Mijn moeder is een hele zorgzame, maar ook heel een stoere vrouw. En wat ze mij vooral heeft meegegeven is dat het als je vrij wil zijn in het leven, dat het heel belangrijk is dat je onafhankelijk bent. En met name ook financieel onafhankelijk. Dus ze heeft mij en mijn drie zussen, wij zijn met vier meisjes thuis, altijd gestimuleerd om ons als stoere, onafhankelijke vrouwen te ontwikkelen.
En bent u zelf ook moeder? Heeft u kinderen?
Ja, ik heb zelf ook drie kinderen. Dus en ik voel mij dus ook echt een moeder. En ik denk dat ik heel veel van wat ik van mijn moeder heb meegekregen ook probeer door te geven aan mijn drie kinderen.
En u voelt zich niet een ouder uit wie het kind geboren is?
Nee, die term vind ik inderdaad. Ik geloof op social media zag je er allerlei woorden bij. Maar inderdaad, een soort broedmachine word je dan. Ja, dat is het echt niet. Moederschap is veel meer dan alleen maar het dragen en baren van een kind. Zeker al die jaren daarna. Maar overigens vind ik het dragen en baren van een kind ook wel echt bijna een levenswonder. En ik ben heel blij dat ik dat heb mogen meemaken.
U vroeg me ook af in de discussie, als de moeder de ouder uit wie het kind geboren is, is dan de vader de ouder uit wie het kind niet geboren is? Had u die vraag ook?
Ja, daar heb ik met een aantal vrienden inderdaad, hebben we daar ook al wat discussie over gehad. We kwamen er niet goed uit.
Van mijn kant een liefdevolle shout-out naar mama Brandeman. Zij is een geweldige moeder voor mij. Of, zoals sommigen zouden zeggen, de ouder uit wie ik geboren ben.
Ja, dat was wel een discussie deze week, hè?
Ja, en het is... Het brengt de zaken meteen zo in het ridicule. He, dat merk je ook. Er worden heel veel dingen meteen doorgetrokken. En dat is eigenlijk tot schade van mensen die zelf bijvoorbeeld transpersonen die zeggen van ja, maar op een gegeven moment als ik voor de burgerlijke stand toch mijn identiteit heb veranderd, dan moet dat toch gerespecteerd worden. Ilse heeft onder andere gesproken met Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. Dat vind ik wel aardig. Ik heb haar vorig jaar geïnterviewd nog als kandidaat voor Provinciale Staten van Noord-Holland. En zij definieert zichzelf dus als non-binair. En ik zeg nu zij. En dat durf ik te zeggen omdat ik haar destijds ook heb gevraagd van, hoe stel je het op prijs om aangeduid te worden? Want er zijn mensen die zeggen van, maak daar dan hen van in plaats van hij of zij. En zij was daar toen heel relaxed in. Ze zei, nee, je mag gewoon zij schrijven. Maar zij is wel de eerste, volgens mij, in de Tweede Kamer die officieel als niet man of vrouw heeft laten noteren op het tableau. Maar ik weet niet of dat ook verder in de communicatie van de Kamer op de een of andere manier gemarkeerd is.
Dan de partijcongressen. We hadden het net al even over de ChristenUnie. Die gaan het onder andere hebben over die casus Margreet Jonker. Maar er is nog iets anders wat besproken wordt. De verkiezingen natuurlijk, hè?
Ja, zeker. Dat is ook wel gebruikelijk. Als er een congres is, het eerste congres na de verkiezingen. Dat daar ook wordt teruggeblikt op die verkiezingsuitslag. Of dat nou positief of negatief is. En dit keer is daar veel over te zeggen natuurlijk. Twee zetels verloren de ChristenUnie bij de afgelopen verkiezingen. Dus je merkt ook dat in die partij echt een soort reflectie gaande is op dit moment. Van ja, wat is daar gebeurd? Waar zijn we tekortgeschoten? Hoe moeten we nu verder? Allemaal dat soort vragen. Ik hoop daar volgende week ook een verhaal over te publiceren. Er is intern onderzoek gedaan, ook door de ChristenUnie, naar inderdaad waar kiezers naartoe zijn gegaan.
En wat houdt dat in, intern onderzoek? Ze hebben een enquête
gedaan onder ChristenUnie-leden inderdaad. Volgens mij hebben zo'n 2800 leden die ingevuld, een representatief onderzoek. En daar komt dan een beeld uit naar voren waar je mee verder kunt. Want je kunt zien die beweging van kiezers en ook waarom ze naar een andere partij zijn gegaan. En dat is wel heel erg interessant. Een van de dingen die daar vast al over te zeggen valt. En dat wat ook geen geheim
rocket is. Rocket science is.
Geen rocket science inderdaad. Maar dat ook wel die twee kabinetsdeelnames van de ChristenUnie ook wel voor heel veel kiezers fataal is geweest. Die hebben gezegd van we herkennen ons eigen geluid niet meer. En de ChristenUnie heeft ook wetten en voorstellen gesteund. Die zo ver van ons afstaan, dat wij gewoon niet meer met goed fatsoen op deze partij konden stemmen. Dus dat is een van de uitkomsten.
En die zou goed zijn als ze weer oppositie, want dan gaat het automatisch natuurlijk wat makkelijker.
Klopt, dat is nu dus ook de lijn. Dat is echt een van de conclusies van, wij moeten nu die oppositie in en terug naar ons herkenbare geluid. Daar moet alles op gericht zijn dat wij weer een herkenbare partij worden. Die te herkennen is dus aan onze unieke standpunten. En daar wordt nu heel veel aan gedaan om dat in gang te zetten.
Komt er ook een publiek rapport over van een evaluatiecommissie of iets dergelijks?
Niet publiek. Dit is echt een intern onderzoek geweest. En ik ga daar vanmiddag met partijvoorzitter Ankie van Tatenhoven en bestuurslid Alex ten Katen over praten. Die heeft ook onderzoek gedaan ten Katen naar die uitslag van de afgelopen verkiezingen. Maar dat is dus wel een intern onderzoek, maar ze willen dus wel die reflectie openbaar maken. Dus dat er ook wel ook
dingen van gedeeld worden.
Precies, dingen gedeeld worden en dat kiezers ook zien van deze verkiezingsuitslag gaat niet zomaar voorbij.
Dat is allemaal mooie windowdressing nieuws, maar ik zou haast zeggen...
Wat bedoel je met windowdressing?
Dat is in de etalage zetten hoe goed je bezig bent. Alleen wat mij wel opvalt is dat de communicatie daarover nu dus gebeurt door twee leden van het bestuur. Terwijl in 2010, na de eerste kabinetsdeelname van de ChristenUnie, was er ook, was ook een tegenvaller. Ze hadden 6 zetels in de Kamer destijds. Ze zaten 3 jaar in het kabinet. Hè? André Rauwvoet, Tineke Huizinga, Eimert van Middenkoop. En ze kwamen met 5 zetels terug. Nou, dat was een drama. Dat was natuurlijk... jongen zeg. Toen is er een evaluatiecommissie ingesteld van buiten het bestuur, onder leiding van Nico Schipper. Iemand van de bestuurdersvereniging. Destijds wethouder in Nunspeet. En overigens oud-voorlichter in de Tweede Kamer. En die brachten een kritisch rapport uit over de partij had kleur verloren. De deelname aan het kabinet door met name het feit dat Rauwvoet destijds als partijleider in het kabinet was gaan zitten, had bijgedragen aan het verlies van profiel. Nou, daar hebben ze hun lering uitgetrokken, want het gevolg is geweest dat Segers vervolgens 2 keer als partijleider in de Kamer is blijven zitten. En eigenlijk om het dualisme te handhaven en duidelijk te maken van de partijlijn wordt vanuit de Kamer verdedigd.
Maar jij zegt dat moet kritischer.
Ja, je kunt dat makkelijk noemen, maar wat ik wel... Ik heb tot nu toe een paar conclusies kunnen inzien. En daar wordt het eigen handelen echt niet in gespaard. En daar komen ook echt wat conclusies.
Er ligt dus niet gewoon een rapport van een onafhankelijke, of in ieder geval van een commissie van buiten in het bestuur over deze gang van zaken. Dus ik vind het heel goed. Ik zou zeggen van trek vooral ook je eigen conclusies. Zeker. Schrijf ook je eigen verhaal.
Tuurlijk.
Want het is wel een afwijking van wat toen dus gedaan is. Van we stellen een evaluatiecommissie in en die schrijven eigenlijk een rapport wat best wel naar is voor de politici, voor het bestuur. Maar goed, we gooien dat gewoon in het congres en zo praten we erover. En nu is er dus een intern onderzoek gedaan. En het bestuur beslist eigenlijk wat ze daarover prijsgeven.
Ja, zo gebeurt dat volgende week bijvoorbeeld wel bij het CDA. Die hebben onder leiding van Mirjam Sterk, die op dit moment gedeputeerd is in Utrecht voor de partij, hebben die wel zo'n commissie ingesteld. Die inderdaad volgende week op het congres. Over 2 weken op het congres inderdaad wel haar bevindingen.
Ja, dus dan zet je nadrukkelijk juist een paar mensen van buiten Den Haag. Die zet je erop van vertel ons nou eens wat we verkeerd hebben gedaan in Den Haag.
Wel voormalig Kamerlid ook natuurlijk.
Ja, nou inderdaad. Maar goed, dat heeft dan weer het voordeel van je weet wel hoe de Haagse politiek werkt. Ja. Dat was met Nico Schipper ook zo. Hij was in een langer verleden was hij woordvoerder geweest. Dus hij weet hoe de hazen lopen in Den Haag.
Ja. Nou hebben we het over die partijcongres. Ik wil het inderdaad ook nog even over die andere partijen. Maar eventjes, het partijcongres voor de verkiezingen en die na, die zijn eigenlijk voor leden denk ik het meest interessant om bij te zijn dan toch? Want voor, dan gaat het even van, iedereen zit in de positieve flow van een campagne en misschien gaan we wel meer zetels halen. En achteraf van, ik vond dat het inderdaad helemaal niet goed geregeld was.
Ja, absoluut. Maar ik denk ook wel dat zeker dit congres, ik bedoel, kijk, je kunt er niet omheen om die verkiezingen ook te analyseren, maar dat gaat geen hele grote plaats krijgen op het congres, want dat is natuurlijk niet iets waar je even jezelf de hele ochtend mee gaat pijnigen. De bedoeling is dat het bij de ChristenUnie in ieder geval ook veel gaat over de Europese verkiezingen eraan komen.
Het is juist ook weer voor de verkiezingen.
Dubbel leuk is deze dag.
Vooruitkijken. Vooral naar de Europese. En dat is ook belangrijk, want die Europese verkiezingen, dat wordt voor alle partijen wordt dat nog een heel gedoe om de kiezer daarvoor te enthousiasmeren, om de kiezer daarvoor naar de stembus te krijgen, om duidelijk te maken hoe belangrijk het is, dat het niet een soort opiniepeiling is van hoe vindt u dat het op het ogenblik gaat in Den Haag, maar dat het echt weer verkiezingen voor Europa worden.
Ja. Dat is de ChristenUnie, CDA zei je al even. Ik zat te denken, voor welke partijcongressen die er aankomen, welke is eigenlijk het meest spannend?
Nou, ik denk dat toch wel Nieuw Sociaal Contract is. Dat is 6 april.
BBB
kan inderdaad ook interessant worden. Maar Nieuw Sociaal Contract... Ja, klopt.
Gaan we het zo over hebben. Eerst even NSC dan.
Ja, sorry. Ja, daar is voor het eerst echt een groot ledencongres. Ze hebben natuurlijk al wel een paar bijeenkomsten gehad met leden. Maar dit is voor het eerst dat ze inderdaad ook met een wat grotere groep aanwezig zullen zijn. Ik begreep wel dat het nog niet een klassiek ledencongres is, in de zin dat leden allerlei moties kunnen indienen en daarmee hun invloed kunnen aanwenden. Maar wel dat er in ieder geval een mate van invloed aangewend kan worden. En via stemmingen bijvoorbeeld over de Europese kandidaten. Die ook
en ook
op die
over
dag...
de campagne? Of over de formatie bedoel ik? Gaat het daar dan ook over?
Nou,
denk
daar
je?
Zal het ongetwijfeld ook over gaan. Daar hebben ze wel recent ook al 2 ledenbijeenkomsten over gehad. Dus ik denk dat ook heel erg afhankelijk is van op welk moment we dan in de formatie zitten. Ik bedoel, 6 april, dat is een maand verder. Dan kan het er natuurlijk weer heel anders bij hangen. Maar dat zal ongetwijfeld ook een plaats krijgen, mm-hmm.
Jij vindt het BBB het meest interessant, Sjerk?
Nou, kijk, sowieso nieuwe partijen zijn natuurlijk leuk, omdat het altijd, dat is heel spannend. Van wie zitten daar nou eigenlijk? En BBB is een partij die op een bijzondere manier eigenlijk geboren is vanuit een communicatiebureau. En nu een verbreding heeft door het aantal kiezers wat ze hebben en doordat ze nu ook aan Europa deel moeten nemen. En dan zie je direct ook dat belangen uiteen gaan lopen en dat de hommel eens kan komen. Ik zit ook nog steeds te wachten tot het moment van hoe gaat het tussen Caroline van der Plas en Mona Keijzer. Mona Keijzer die zeer nadrukkelijk eigenlijk gewoon zich heeft aangesloten om kans te maken op kabinetsdeelname.
Nou, ik denk dat we destijds nog
moeten constateren. Heel veel mensen zeiden inderdaad toen die twee allebei politiek actief waren van dat kan nooit goed gaan. 2 kapiteins op 1 schip. Maar tot nu toe kun je niet anders constateren dat best goed lijkt te gaan allemaal.
Ja.
En het CDA heeft ook een congres. Dat lijkt me de partij waar het bijna het meest rustig is. Ja, ook al hebben ze natuurlijk nog wel wat zetels verloren.
Ik zou zeggen, ook zij hebben natuurlijk nu een congres waar na de verpletterende verkiezingsnederlaag natuurlijk het nodige te zeggen valt. Maar wat inderdaad wel zo is dat natuurlijk een lang ingecalculeerd verlies was. En dat ook al een soort ongeluk in slow motion was. Het kondigde zich aan. En je ziet wel dat die partij nu er alles aan doet om inderdaad ook weer juist met een optimistische blik vooruit te kijken. En ik moet zeggen dat lukt ze ook best aardig. Want er heerst in die partij echt wel weer een gevoel van... we gaan inderdaad lekker die oppositie in en ons geluid weer opnieuw laten horen. En ja, er is wel optimisme in die partij.
En CDA is, hè? De CDA is gewoon een uiterst professionele, door de wol geverfde bestuurderspartij. Die heel goed weten hoe je optimisme uitstraalt, hoe belangrijk dat is. Bovendien, er is daar echt een natuurlijk gevoel van... we moeten Henry Bontebal alle credits geven... want hij is bij wijze van spreken met 0 begonnen. Hij stond op de ruïnes en heeft zich bereid gevaard... het partijleiderschap op te nemen. Dus er is geen enkele
reden... Het was een ondankbare taak.
Maar er is ook geen enkele reden om hem ook maar iets kwalijk te nemen... Bij de ChristenUnie is het natuurlijk ook zo dat Mirjam Bikker, die kan ook zeggen van die kabinetsdeelname, dat was Gert-Jan Segers die daartoe besloten heeft. En inmiddels, maar Bontebal. En nogmaals, CDA's, kijk, achter de schermen zitten daar wel degelijk nog een hele hoop mastodonten die bij wijze van spreken elke week met Bontebal kunnen bellen van je moet zo en dergelijke. Juist omdat het zo'n grote partij met zoveel oud-Kamerleden, oud-ministers, oud-staatssecretaris is.
Ja, aan de andere
maar ze weten heel goed dat ze dat achter de schermen moeten doen. En dat een congres, dat zeker vroeger, herinner ik me dan nog, ik heb veel CDA-congressen bezocht, dat waren inderdaad applausmachines. Dat het enige andere tegendeel is het congres 2010? Van oktober 2010. Ja, ja. Toen was het de pleuris.
Maar toch moet je bij het CDA ook nog wel constateren dat, hoewel dat optimisme er echt wel is, maar dat het zich nog niet heel erg vertaalt in concreet resultaat. Bijvoorbeeld als je ziet dat NSC in de peilingen halveert. Nou, dan zou je zeggen, dat is een partij die bestaat uit heel veel oud-CDA'ers. Je ziet nog niet dat het CDA daar heel veel op terugwint. Dus daar is ook nog wel echt wel heel veel werk aan de winkel.
Want je zou ook zeggen inderdaad misschien dat als je die twee partijen naast elkaar legt, dat omdat je dan ziet wat er bij NSC gebeurt, dat je automatisch bij het CDA wat meer optimisme hebt. Dat je denkt, nou, zoals dat bij NSC gaat, het CDA is gewoon rustig.
Ja, dat vinden ze daar stiekem ook best wel fijn, hoor. Om te zien dat inderdaad alle overstappen geslaagd zijn. Maar en aan de andere kant is het dus wel zo dat er nog weinig van geprofiteerd wordt.
Ja, en kijk, voor de verkiezingen konden ze op geen enkele manier lelijk doen over Omtzigt. Want ze wisten van, dat hebben we destijds ook al gememoreerd, CDA's moesten de kaken op elkaar houden over Omtzigt. Want als je daar lelijke dingen over zou zeggen, dan zou dat alleen nog maar meer sympathie voor Omtzigt en meer schade voor het CDA betekenen. Nu kunnen ze in feite toekijken hoe langzamerhand de reputatie van Omtzigt afbrokkelt. Hoe heel veel mensen zich afkeren van Omtzigt. Hoe er gespeculeerd wordt over van, ja, de man heeft ook een onmogelijk karakter. En het was een goed Kamerlid, maar het is geen partijleider. En het is zeker niet iemand die in een kabinet moet gaan zitten en een coalitie moet gaan zitten. Dus de heerst daar ook wel zoiets van, nou, langzamerhand wordt het voor het grote publiek misschien wel duidelijk dat Omtzigt ook wel een beetje lastig was.
Ja, dus, en de man zit er ook al 20 jaar. Dus het is ook niet zo dat nog normaal gesproken heel lang gaat duren.
Nee, maar tegelijk is het ook zo, verbroken relaties, wanneer die vervolgens tot nieuwe frustraties leiden, ja, ik maak het nu even heel abstract, betekent die niet dat mensen ineens weer terugkeren naar hun oude relatie. Mensen die zich eenmaal, zeg maar, teleurgesteld hebben afgekeerd van het CDA, die gaan echt niet direct inderdaad weer terugkeren van, oh, het was toch een faux pas dat
het grappig op politiek niveau in Den Haag was dat dus ook met dat debat rond de formatie een paar weken geleden, zag je dat dus juist weer wel, dat zowel BBB als NSC eigenlijk een beroep deed op het CDA van, help alsjeblieft ook en toon ook verantwoordelijkheid. En toen zag je ook wel heel
opportunistisch beroep
bij
was
Henry
dat.
Wontebal van, wat gebeurt hier nou? Eerst het CDA volledig kapot maken en nu weer om hulp roepen. Dus die hebben ze even voorbij laten gaan, die drinkbeker.
En dat hebben ze in het verleden ook gedaan, hè? Want van 2012 tot 2017 hadden we het VVD-PVDA kabinet Rutte Samson, of nou ja, Samson zat dan in de Kamer, maar Rutte Ascher was het eigenlijk. Maar toen had het CDA, toen is er volgens mij het woord verantwoordelijkheidsvakantie ontstaan. Want andere partijen, D66, ChristenUnie en SGP en dergelijke, die gingen toen vrolijk akkoorden sluiten met dat kabinet. En het CDA, Buma destijds, in de fractievoorzitter, die deed daar totaal niet aan mee. Die koos inderdaad de positie van, oké, nu zijn jullie aan de beurt.
Nee, je kunt het op dit moment nauwelijks kwalijk nemen dat ze even zeggen van, even op positie.
Ik vind het bij Bontebal, het is volstrekt geloofwaardig dat hij zegt van, ja, sorry, zoeken jullie maar uit.
Ja, wel constructieve oppositie overigens, want dat heeft hij ook gezegd, dat hij wel naar elk voorstel apart constructief gaat
maar
kijken.
Maar kijk, Omtzigt die heeft steeds geprobeerd te zeggen van, we moeten een extra parlementair of een minderheidskabinet hebben. En het moet eigenlijk een bredere basis hebben dan de vier partijen die eraan meedoen. Dus hij keek daarbij ook naar SGP en CDA inderdaad. Nou, het SGP die kijkt daar eigenlijk veel likkebaardender naar dan het CDA wat zegt van, ja, nee, sorry, dat doen we niet.
Exotische varianten noemde Henry Bontebal.
Ja, die heeft echt
komende week volgens mij de brief van Kim Putters. Of is
klopt,
dat
uiterlijk volgende week donderdag kunnen we die verwachten. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook wel donderdag wordt, omdat Putters gisteren ook zei dat hij volgende week aan het begin van de week nog wil gebruiken om ook nog gesprekken te voeren met de vier onderhandelende partijen. Hij zei er overigens niet bij of ze dan ook weer samen aan tafel gaan zitten. Dat liet hij nog even in het midden. Maar goed, ja, als die gesprekken plaatsvinden, moet zijn verslag daar ook weer op aangepast worden. Dus ik verwacht dat al donderdag inderdaad het eindverslag naar de Kamer wordt gestuurd.
En een week later dan weer een debat daarover.
Vermoedelijk, ja.
blijven het volgen. Dit was hem voor deze week, de Politieke Podcast. En vergeet niet een recensie achter te laten, want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert, dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Tot volgende week.